Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade, vrede en barmhartigheid worden u bij de aanvang geschonken, of rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader en van Jezus Christus de Heere in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Gemeente, uit Psalm 108 zingen wij het zesde vers. Wie heeft mij zoveel heil bereid? Wie is het die mij in Edom leidt? Wie voert mij in een vaste stad? O God die ons verstoten had, Gij die met onze legerschaar ten strijd niet uittoogt in het gevaar. O God wiens gramschap ons deed vrezen, wiens gunst ons troost, zult Gij het niet wezen? Wij noemden nu het zesde vers van Psalm 108. Uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen dat u vinden kunt in de profetieën van de profeet Jesaja, daarvan het 63ste hoofdstuk en daarvan de eerste 6 versen. Wij herzeggen nu Jesaja 63, de versen 1 tot en met 6, doch stellen wij ons vooraf onder de tucht van de heilige wet des Heren, waarna wij zingen uit Psalm 119, vers 48, der boze schaar heeft lang op mij gewacht, om mij te doen vergaan in mijn ellende. En wat er verder volgt, Psalm 119, vers 48.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende, ik ben de Heere uw God, die uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heer uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heer zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u, de Heere, uw God, geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. We lezen nu Jesaja 63, de eerste 6 versen. Wie is deze die van Edom komt, met besprenkelde klederen van Bosra? Deze die versierd is in zijn gewaad, die voorttrekt in zijn grote kracht. Ik ben het, die in gerechtigheid spreekt, die machtig ben te verlossen. Waarom zijt gij rood aan uw gewaad en uw klederen als van een die er in de wijnpers treedt? Ik heb de pers alleen getreden, en er was niemand van de volken met mij. En ik heb hen getreden in mijn toorn en heb hen vertrapt in mijn grimmigheid. En hun kracht is gesprengd tot mijn klederen en al mijn gewaad heb ik bezoedeld. Want de dag der wraken was in mijn hart en het jaar mijn verlosten was gekomen. En ik zag toe en er was niemand die hielp. En ik ontzette mij en er was niemand die ondersteunde. Daarom heeft mijn hel, arm mij hel beschikt. En mijn grimmigheid die heeft mij ondersteund. En ik heb de volken vertreden in mijn toorn. En ik heb hen dronken gemaakt in mijn grimmigheid. En ik heb hun kracht ter aarde doen nederdalen.
gemeente, de tekstwoorden voor deze morgen kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte, Jesaja 63, en daarvan het eerste vers. Jesaja 63, vers 1, waar we Gods woord en onze tekstwoorden voor deze uren al dus lezen. Wie is deze die van Edom komt, met besprenkelde klederen van Bozra, deze die versierd is in zijn gewaad, die voorttrekt in zijn grote kracht? Ik ben het die in gerechtigheid spreek, die machtig ben te verlossen. Tot zover. Gemeente, schrijven wij onder deze tekstwoorden de triomf van Sions koning. De triomf van Sions koning. En letten wij met de hulp des Heren op drie gedachten. In de eerste plaats willen we letten op de indrukken bij zijn verschijning. In de tweede plaats willen we letten op de tekenen van zijn overwinning. En in de derde plaats willen we letten op de troost van zijn openbaring. Dus de tekstwoorden bepalen ons bij de triomf. Dat is de overwinning, jongens en meisjes. Triomferen. De triomf van Sions koning. En Sions koning, dat weten jullie wel, dat is de Heer Jezus. De triomf van Sions koning. Onze eerste gedachte, de indrukken bij zijn verschijning. Want dan lezen we de vraag van de profeet en de vraag van de kerk. Wie is deze? Dat is een uitroep vol van indruk. Wie is deze? Onze tweede gedachte, de tekenen van zijn overwinning. Hij komt van Edom, hij komt met besprenkelde klederen, hij komt van Bozra, hij is versierd in zijn gewaad, hij trekt voort in zijn grote kracht. Dus er worden wel 5 tekenen genoemd van zijn overwinning. En onze derde gedachte, de troost van zijn openbaring, als Sions koning zichzelf bekend gaat maken en zegt, ik ben het die in gerechtigheid spreek, die machtig ben te verlossen. Gemeente, vorige week zondag hebben wij stilgestaan bij Jesaja 62. Dat was een tijdwoord in verband met de vergaderingen van het curatorium in de achterliggende week. O Jeruzalem, ik heb wachters op uw muren besteld, die geduriglijk al de dag en al de nacht niet zullen zwijgen. O gij die des Heren doet gedenken, laat geen stilzwijgen bij u wezen. De Heren heeft wachters besteld, hebben we gehoord. En dat is ook in de achterliggende week opnieuw weer mogen blijken. Dat de Heren ook vandaag nog zorgt voor wachters op Sions muren. Het is het werk van Gods knechten. En van een van de kinderen uit de gemeente kregen we daar een prachtige tekening van. Een wachttoren. Waar Gods knechten op moeten staan om de wacht te houden. Maar is dat nu genoeg, jongens en meisjes? Is dat nu genoeg dat er wachters zijn die op de muren staan? Wat moet er nou gebeuren als er een vijand komt? Kunnen die wachters dan de vijand tegenhouden? Kunnen die wachters dan de vijand verslaan? Nee. En daarom hebben we ook vorige week al gezegd, de verlossing van Jeruzalem, dat is een werk van die grote wachter. En dat gaat de profeet in dit 63ste hoofdstuk nader uitleggen. In de eerste plaats gaat het hier natuurlijk over de verlossing uit Babel. De Edomieten die hebben gejuicht toen Jeruzalem viel en in de handen kwam van de Babyloniërs. Ze vonden dat prachtig. Ze hebben gejuicht, zullen we straks zien. En wat gaat de Heere nu doen? De Heere gaat met de Edomieten afrekenen. Hij gaat zijn volk van deze vijanden verlossen. Dus in die zin zou je kunnen zeggen, heeft deze profetie zijn vervulling al gekregen, toen het volk weer terug mocht keren uit Babel en Jeruzalem weer in hun handen kwam. Maar het is met deze profetie zoals met zoveel profetieën bij de profeet Jesaja. Die moet je niet beperken tot die tijd alleen, maar die profetieën die hebben ook een latere en een diepere vervulling. De kanttekenaren die wijzen er ook op dat het hier niet alleen gaat om de verlossing uit Babel, maar dat het hier gaat om de verlossing van al de vijanden die Gods kinderen hebben. En dat is ook vandaag nog zo. Christus overwint. Hij heeft overwonnen en hij zal overwinnen. En dan begint dit hoofdstuk met de uitroep, wie is deze? Die dat zegt is diep onder de indruk van deze verschijning. Wie is deze? Wie zegt dat eigenlijk? Sommige mensen zeggen dat zegt de profeet Jesaja. En ik geloof ook dat de profeet Jesaja dit zegt, want hij profeteert, hij ziet het gebeuren. Het gebeurt nu nog niet in de dagen van Jesaja, maar hij ziet het gebeuren en voor hem is het alsof het al gebeurd is. En zo spreekt hij er ook over. Hij mag het zien met de verrekijker van het geloof, wat er gebeuren zal. En anderen zeggen, dit is een uitroep van de kerk, dit is een uitroep van Gods kinderen. En dat is natuurlijk ook waar, gemeente. Zoals Jesaja dit heeft mogen zien en profeteren, zo zullen Gods kinderen in alle tijden en plaatsen daar ook iets van leren kennen. Wie is deze? Jongens en meisjes, Jesaja staat op zijn post, op zijn wachtpost, waar de Heere hem geplaatst heeft, want Jesaja is ook een wachter. En dan kijkt hij naar het zuiden. En dan ziet hij plotseling van het zuiden uit beweging. Nee, hij ziet niet een heel leger aankomen. Maar hij ziet maar één krijgsman aankomen. Wij zouden zeggen één generaal. Natuurlijk is dit niet echt. Het is niet zo dat de Heer Jezus daar werkelijk op deze manier naar Jesaja komt. Het is symboliek, het is beeldspraak. Hij gebruikt een beeld om duidelijk te maken wat hij daar in zijn hart mag zien van het werk van de Heer Jezus Christus. De Heer Jezus die komt als een krijgsman. En dat in zoveel glorie dat de wachter zegt, wie is toch deze? Want deze generaal, hij is versierd in zijn gewaad. En normaal heeft een generaal dat niet in de strijd. En hij trekt voort in grote kracht. En zijn gewaad is met bloed besmet. Wie is toch deze? Waar komt hij vandaan? En wat heeft hij gedaan? Over wie gaat het? Ik heb het eigenlijk al verklapt, jongens en meisjes. Het gaat over de Heere Jezus. En dan wordt deze tekst heel vaak verkeerd aangehaald, ook wel door dominees. Want er staat een stukje verderop in dit hoofdstuk dat deze krijgsman zegt, ik heb de pers alleen getreden en niemand van de volken is met mij. En dan staat er dat hij rood is aan zijn gewaad. En als je alleen maar naar de klanken luistert, dan zou je denken dat het hier gaat om de vernedering van de Heer Jezus. Dat het hier gaat om het lijden van de Heer Jezus. En zo wordt die tekst ook heel vaak aangehaald. Ik heb de pers alleen getreden. Dat was al in de dagen van Calvijn zo. Maar Calvijn maakt zich daar boos over. Hij zegt, dit hoofdstuk is door de christenen geweldig verdraaid door het op het lijden van Christus toe te passen. Dat bloed aan het gewaad, dat is niet zijn bloed, dat is niet het bloed van zijn lijden, maar dat bloed aan zijn gewaad, dat is het bloed van zijn vijanden. De Heer Jezus die wordt hier niet getekend in zijn vernedering, want dan hadden we er beter in de lijdensweken over kunnen preken. Maar de Heer Jezus die wordt hier getekend in zijn verhoging. Hij wordt hier getekend in zijn overwinning. En dat het hier over de Heer Jezus gaat, dat is ook heel makkelijk uit de Bijbel te bewijzen. Je moet altijd schrift met schrift vergelijken. En dan ziet Johannes in Openbaring 19 vers 11 eigenlijk precies hetzelfde wat Jesaja hier ziet in het Oude Testament. Dan ziet Johannes op het eiland Patmos iemand die daar rijdt op een wit paard en die op hetzelfde zat, was genaamd getrouw en waarachtig en hij oordeelt en voert krijg in gerechtigheid en zijn ogen waren als een vlam vuurs en op zijn hoofd waren vele koninklijke hoeden en hij had een naam geschreven die niemand wist dan hij zelf en hij was bekleed met een kleed dat met bloed geverfd was en zijn naam wordt genoemd het woord Gods. Dus je zou kunnen zeggen, daar heeft Johannes nog meer van mogen zien dan Jesaja. Maar er zijn hele sterke overeenkomsten. Het gaat hier over de Heer Jezus Christus. Wie is deze? Ja, zegt u, maar ik begrijp eigenlijk niet dat Jesaja dat vraagt. Je zou verwachten dat Jesaja zegt, dit is de Heer Jezus. Je zou verwachten dat hij zegt, dit is mijn koning. Want jongens en meisjes, Jesaja kent de Heer Jezus toch? Hij heeft het 53ste hoofdstuk al geschreven. En dat is een van de mooiste hoofdstukken uit de Bijbel. Waarin we kunnen lezen dat Jesaja de Heer Jezus heel goed kende. Waarom zegt hij dan, wie is deze? Omdat de Heer Jezus zich altijd moet openbaren. De Heer Jezus moet zichzelf bekend maken. Wij kennen de Heer Jezus wel uit de Bijbel, maar die kennis is niet genoeg. De Heer Jezus moet zichzelf openbaren. Wie is toch deze? Al zou de Heer Jezus voor je staan, al zou de Heer Jezus je ogen geopend hebben met de blind geborene, dan weet je nog niet wie hij is. De blind geborene die zegt immers tegen de Heer Jezus zelf, wie is hij, Heere, opdat ik in hem mogen geloven? Hij weet wel dat zijn ogen geopend zijn. Maar wie de Heer Jezus is, dat weet hij niet. Wie is toch deze die mij de ogen geopend heeft? Ik ken zijn persoon niet. Al mag ik zijn werk in mijn leven ervaren. Ja, en zo is dat in het leven der genade. De Heer Jezus moet zichzelf openbaren. Dat zie je toch met de paasdagen ook. De discipelen die kenden de Heer Jezus. Hij had zichzelf in hun leven geopenbaard. Maar kenden ze hem, jongens en meisjes, toen hij verscheen aan de avond van zijn opstanding? Kende Johannes hem gelijk toen hij daar stond aan de oever van de zee van Tiberias? Nee, ze kenden hem niet. Zo kenden ze hem niet. Ze kenden hem niet in zijn verhoging. Het was nodig dat de Heer Jezus zich opnieuw openbaarde in zijn leven. Heeft de Heer Jezus zich ook zo in uw leven geopenbaard? Of is het uitzien van uw hart dat hij aan uw hart geopenbaard mag worden? Zit u ook onder de dienst te luisteren met de vraag in het hart, wie is toch deze? Opdat ik hem kenne en de kracht van zijn opstanding. En dat is nodig, gemeente, want buiten de Heer Jezus is geen leven. Rust niet buiten hem, Rust niet op uw ervaringen. Rust niet op uw tranen. Rust zelfs niet op uw bekering. Er is maar één grond tot de zaligheid. En dat is Jezus Christus en die gekruisigd. Wie is toch deze? Mag u weten wie hij is? Jesaja mag weten wie hij is. De Heere openbaart zich nader. Die van Edom komt, staat hier. Hij komt uit het zuiden. Hij komt uit het land van de Edomieten. En de Edomieten wonen in een bergachtig gebied dat ten zuiden ligt van de Dode Zee in Israël. Dus helemaal in het zuiden, helemaal beneden. Daar komt de Heer Jezus vandaan. Van Edom. Wie is dat Edom, jongens en meisjes? Nou, Edom, dat is een bijnaam van Esau. Edom, dat betekent namelijk letterlijk dat rode. En dan weten jullie wel waarom Esau die bijnaam gekregen heeft. Toen Jacob die schotel linzenmoes aan het klaarmaken was, toen kwam Esau aan het veld, uit het veld, en hij zei: laat mij slorpen van dat rode daar. En daarom wordt hij Edom genoemd, het rode. En de nakomelingen van Esau, dat zijn de Edomieten. Dus de Edomieten, dat zijn eigenlijk broeders. Het is een broedervolk van Israël. Jacob en Esau hebben 9 maanden lang in dezelfde buik gezeten van moeder Rebecca. En daar was al een oorlog gaande, zodat Rebecca zei: hoe ben ik toch al dus, wat gebeurt er toch allemaal in mijn lichaam? En de Heere zei tegen haar: 2 volken zijn in uw buik. Esau was een kerkmens. Esau had een kerkelijke opvoeding gehad. Maar Esau wilde dat zo niet. Esau wilde zijn eigen leven leven. Esau verkocht zijn eerstgeboorterecht. Esau wilde zijn leven delen met heidense vrouwen. Esau wilde niet leven zoals Gods woord dat voorschreef. Esau heeft zichzelf eigenlijk losgemaakt van de kerk. Esau heeft zichzelf losgemaakt van de God van zijn voorgeslacht. Maar als je teruggaat naar zijn opvoeding, dan is Esau een kerkmens. Dus, gemeente, het gaat hier om de strijd van Christus tegen vijandige kerkmensen. Het gaat hier om de strijd van Christus niet zozeer tegen wereldlingen, maar de grootste vijandschap tegen vrije genade, tegen Christus, tegen zijn volk. De grootste vijandschap zit in de kerk. Bij mensen die daarbij opgevoed zijn, opgegroeid zijn, maar hun eigen leven wilden leven. Esau droeg een hele grote verantwoordelijkheid. En dat hij nu juist genoemd wordt, want ik zou verwachten dat de Babyloniërs hier genoemd worden. Ik zou verwachten dat de wereld hier genoemd wordt. Maar dat hij nu juist genoemd wordt, zijn nageslacht, dat heeft er alles mee te maken dat het hem heel zwaar aangerekend werd, dat hij nu juist een aartsvijand was van Gods kinderen. Esau. Ik kan 5 voorbeelden geven van de vijandschap van de Edomieten. Zo groot was die vijandschap. Toen zij naar Kanaan wilden doorreizen, moesten zij door het land van de Edomieten. En de Edomieten die hebben de doortocht geweigerd. Uit vijandschap. Ze wilden liever dat het volk van Israël in de woestijn zou sterven. In de tweede plaats zal de leedvermaak in de overwinning van Babel. Weet je wat ze zeiden tegen de legers in Babel? Ontbloot ze! Ontbloot ze! Tot de fundamenten toe! Met andere woorden, slaat dat volk dood. Zorg dat er niks van overblijft. Zo groot was de vijandschap. Ik denk aan Doeg, de Edomiet. Jullie kennen die geschiedenis wel, jongens en meisjes. Doeg, die wilde David doden toen hij van de tafel van de toonbroden had gegeten. Ik denk aan Haman. Die vuile Haman uit het Oude Testament, uit de tijd van koningin Esther. Dat was een Edomiet. Hij wilde het hele volk van Israël uitroeien. Ik denk aan Herodes. De kindermoordenaar. Hij was een Edomiet. Er zat een Edomiet op de troon. Dus gemeente, het is één spoor van vijandschap. En dat Edom, dat staat hier nu als een beeld eigenlijk voor de vijanden van de Heer Jezus Christus. Kent u Edom? U zegt misschien, nou, ik ken Edom niet en ik wil er ook niks mee te maken hebben. Ach, gemeente, Edom zit hier van binnen. Edom zit in ons hart. Wij zijn allemaal vijanden van vrije genade. Ook al zijn we bij de waarheid opgevoed. Wij zijn allemaal vijanden van de Heer Jezus Christus. En ik hoop ook dat u die Edomiet in uzelf mag leren kennen. Want ik mag vanmorgen prediken dat er één is die de Edomieten verslaat. En dat kan tot troost zijn als je zelf met die Edomiet van binnen te strijden hebt. Die zo machtig is dat wij hem niet onder kunnen krijgen. Wie is het, zegt de profeet. Wie is deze die van Edom komt? En dan gaat hij hem uittekenen, onze tweede gedachte, in zijn heerlijkheid. Hij zegt in de eerste plaats met besprenkelde klederen. Die van Edom komt, dus die generaal, die heeft een wit kleed aan. En dat witte kleed, dat duidt op de overwinning. En dat witte kleed, dat is besprenkeld. Daar zitten spatten op, jongens en meisjes. En die spatten, dat zijn bloedspatten. Hij is besprenkeld aan zijn gewaad. En dan zei ik het al, dit is niet echt zo, dit is een beeld. En de Heere spreekt altijd zo dat mensen het ook begrijpen kunnen. Edom was een wijnland. Het was een bergachtig gebied. En op die bergen, tegen de berghellingen, daar stonden wijnranken. En wat gebeurt er nu als de druiven rijp zijn? Dan worden ze geplukt. En dan worden ze in de wijnpersbak geworpen. En dan worden die druiven, die worden getreden. De druiventreders die gaan daar overheen met hun blote voeten en ze trappen die druiven plat, zodat het vocht de wijn naar buiten spuit. Dat is de bedoeling en die wijn die wordt opgevangen. Die generaal, het lijkt wel alsof hij in een wijnpersbak gelopen heeft. Het lijkt wel alsof hij druiven getreed heeft. Je kunt het nog aan zijn klederen zien, maar wat aan zijn klederen zit, dat is geen wijn, dat is bloed. Hij is in Edom geweest om wat te doen. Om die vijandige kerkmensen te vertrappen in zijn toren. Om die nakomelingen van Esau, die volharden in de vijandschap van Esau, om die te verpletteren onder zijn voeten. Ziet u wel dat het helemaal niks met het lijden van Christus te maken heeft. Het is zijn overwinning. Hij vertreedt zijn vijanden. Gij Heer alleen, gij zijt verwinnaar in de strijd en geeft uw volk de zegen. Wie is toch deze die van Edom komt? Met besprenkelde klederen van Bosra. Wat is dat Bosra, jongens en meisjes? Nou, dat is niet zo moeilijk. Bosra is de hoofdstad. Poetin wilde heel graag de hoofdstad van Oekraïne veroveren, Kiev. Want als je de hoofdstad te pakken hebt, dan kun je echt zeggen dat je de overwinning behaald hebt. En nu heeft de Heer Jezus, die heeft niet zomaar een paar Edomieten vertreden in zijn toren. Maar hij heeft de hoofdstad ingenomen. Hij komt van Bosra. Hij heeft de vijand in zijn macht verpletterd. Hij is het bolwerk van de vijand ingegaan. En hij komt nu als overwinnaar tevoorschijn om aan zijn wachter die daar op de muur staat de overwinning te boodschappen. Die generaal die komt niet als een vluchteling, maar hij komt vertellen dat hij alleen de overwinning behaald heeft. En die boodschap die mag Jesaja uitdragen, versierd in zijn gewaad. Dat is ook heel opmerkelijk. Normaal gesproken, dan heeft een generaal geen versieringen. Als een generaal de strijd ingaat, jongens en meisjes, trekt hij dan zijn mooiste pak aan? Je ziet beelden op internet van generaals, Russische generaals die gesneuveld zijn en die allemaal medailles hebben. Maar zo zijn ze niet het gevecht ingegaan. Dat zijn foto's van eerder. Er is geen ene generaal die met een versierd gewaad de strijd ingaat. Maar de Heer Jezus wel. Hij is versierd in zijn gewaad. Hij heeft de overwinning van zijn Vader reeds gekregen. Het is zoals in een van de psalmen zo prachtig staat, gemeente. De 24e psalm waar zijn heerlijkheid wordt beschreven. Wie is toch deze die zoveel schoonheid, zoveel heerlijkheid heeft gekregen? Hoe groot, hoe schitterend is zijn eer door het heil aan hem bewezen. Hoe is zijn roem gerezen? Zo mag Jesaja hem zien. Wie is toch deze? Nee, hij komt hier niet in het gewaad van een slaaf. Hij is hier geen dienstknecht meer zoals vroeger. Hij draagt hier niet het purperen kleed wat ze om zijn schouders geworpen hebben, zoals vroeger. Nee, hij draagt hier niet het kleed der schande, maar hij draagt hier het kleed der heerlijkheid. Deze krijgsman draagt inderdaad de medailles van zijn koninklijke waardigheid, door de Vader hem opgespeld. Wie is toch deze die versierd is in zijn gewaad? Het leidt geen enkele twijfel of hij heeft de overwinning gekregen. De Vader heeft er het zegel opgezet. Het getuigenis van de hemel, dat is duidelijk. En dan het laatste wat de profeet zegt, dat is die voorttrekt in zijn grote kracht. Deze generaal, jongens en meisjes, is van niemand bang. Hij heeft grote kracht. Hij heeft goddelijke kracht, zegt de kanttekening. En dat heeft hij ook gezegd toen hij zijn discipelen ging verlaten in Matthäus 28. Hij heeft gezegd, mij is gegeven alle macht. In de hemel en op de aarde. Jezus laat zich niet tegenhouden. Jezus is niet een arme Jezus, een hulpeloze Jezus. Dat was hij vroeger, maar dat is hij nu niet meer. Hij hoeft nu zijn goddelijke majesteit niet meer te verbergen. Hij trekt voort in grote kracht. Zou er voor hem iets te wonderlijk zijn? Hij is niet te stoppen. Hij zal zijn werk volvoeren. Hij zal zijn verdiensten toepassen. En hij zal uittrekken tot de strijd. We hebben ervan gezongen uit Psalm 68. De Heer zal opstaan tot de strijd. Hij zal zijn haters wijd en zijd verjaagd, verstrooid doen zuchten. En zijn naam is Heere der Heren. Jesaja die heeft het mogen zien. En wat is dat een ontzaglijke troost die hij mag meedelen aan die ballingen in Babel. De verhoging van koning Jezus. Jesaja staat er nog voor. Het moet allemaal nog gebeuren. Het volk is nog niet eens uit Babel verlost. Maar gemeente, we hebben gezien, het is gebeurd. En met Pasen mochten we overdenken. Het is gebeurd. En ik mag vanmorgen, als een wachter op Sion's muren, een klein wachtertje, mag ik van die generaal spreken. Dat er nou een is die machtig is, die alle macht gekregen heeft in de hemel en op de aarde. Is het uw vraag al geworden, wie is toch deze? Ik hoop toch dat je zo in de kerk mag zitten, jongens en meisjes. Over wie heeft de dominee het nou toch? Zoals die moorman die zegt, van wie zegt de profeet dit? Van zichzelf of van iemand anders? Over wie gaat het nou toch? Ik hoop dat je een brandend hart mag hebben als het over die enige naam ter zaligheid gaat. Met een innig zielsverlangen om hem te mogen leren kennen. Want buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Kinderen des Heren, u hebt veel tegenstand. En de grootste tegenstand komt van Edom. De heftigste tegenstand komt niet uit de wereld. De heftigste tegenstand komt uit de kerk. Israël heeft een aaneenschakeling van haat van de zijde van Edom ervaren. En zij konden zichzelf daar niet van verlossen. En ze hebben Esau horen lachen toen de Babyloniërs kwamen. Ontbloot ze tot de fundamenten toe. Maar hem komt de wraken toe. Dat heeft Jesaja ook mogen zien. En het lijkt soms alsof de Heere niet van uw nood weet. Ik heb maar een klein stukje laten lezen van dit hoofdstuk, maar u moet thuis nog maar eens verder lezen. Dan staat er in het 9e vers, in al hun benauwdheden was hij benauwd. En de engel des aangezichts heeft hen behouden. Door zijn liefde en door zijn genade heeft hij hen verlost. Hij nam hen op en hij droeg hen al de dagen van aards. Jesaja zegt niet hoe lang dat hij heeft moeten wachten op de wachthoorn. Plotseling is hij daar. Wie is toch deze? Plotseling komt zijn koning daar. Om af te rekenen met de vijanden. Om de verlossing volkomen te maken. Want zolang als die vijanden zo bezig blijven, is Israël niet veilig. De wachters kunnen het niet oplossen. Maar Christus gaat dat doen. Geef dan uw zaken aan hem over. Leg uw verlossing in zijn hand. Dat het allemaal zo lang moet duren, dat heeft hiermee te maken dat wij straks nooit kunnen zeggen, ik heb het gedaan. Of wij hebben het gedaan. Maar dat de Heer het in deze weg doet, dat heeft de bedoeling dat u straks moet zeggen, wie is toch deze? Die van Edom komt met besprenkelde klederen van Bosra. We gaan in onze derde gedachte de troost van zijn openbaring. Maar eer dat we daar nog iets van zeggen, gaan we zingen Psalm 3, vers 2 en 4. Maar trouwe God, gij zijt het schild dat mij bevrijdt. En het vierde, sta op, verlos mij, Heer. Gij hebt, o God, weleer getoond voor mij te waken. Psalm 3, vers 2 en 4. Onze derde gedachte, de troost van zijn openbaring. Jullie weten nog, jongens en meisjes, in de eerste gedachte dat ik gezegd heb, de Heer Jezus moet geopenbaard worden. Wat is dat nou? Wel, de Heer Jezus moet zich bekend maken, de verborgene, die moet tevoorschijn komen. En dat gebeurt hier. Heel eenvoudig. De Heer Jezus zegt tegen Jesaja, ik ben het. Je kent mij toch wel, Jesaja? Ik ben het. Ik ben Sions koning. Eigenlijk zo heel eenvoudig. Zo gaat het altijd. Het is net als bij de Samaritaanse vrouw. De Samaritaanse vrouw had een heel gesprek met de Heer Jezus, maar ze kenden hem niet. Totdat hij tegen haar zei, ik ben het. Ik ben het die met u spreek. En ik denk later aan, of ik denk in het Oude Testament aan Jozua. Jozua, bij de muren van Jericho. Die dikke muren, Jozua, die wist niet meer hoe dat het allemaal moest. Hoe zou hij die stad in kunnen nemen? Ze hadden toch geen wapens, ze waren toch niet zo geoefend in de strijd. Hoe moest het toch allemaal? En dan ontmoet Jozua, jongens en meisjes, bij de muren van Jericho een krijgsman. En dan schrikt hij. En dan zegt hij, bent u van ons of bent u van de vijand? En dan zegt die krijgsman tegen Jozua, ik ben de vorst van het Heer des Heren. Ik ben nu gekomen, ik ben het. Ik ben Sions koning. En dan herkent je Jozua hem, dan valt hij op zijn aangezicht, dan aanbidt hem. En dan zegt hij, wat spreekt mijn Heere tot zijn knecht? Zie je dat het altijd nodig is? Dat de Heere zichzelf openbaart. Vorige week heb ik aangehaald van, of twee weken geleden, van Johannes bij de zee van Tiberias. Het is de Heere. De Heere laat zien dat Hij het is. De Heere laat het zien door zijn wonderen. En Johannes op Patmos. Als de Heere Jezus aan hem verschijnt, dan schrikt Johannes. En dan valt hij als dood op de grond aan de voeten van de Heere Jezus. En dan zegt de Heere Jezus tegen hem, vrees niet. Hij legde zijn rechterhand op mij. Hij zegt, vrees niet, ik ben het. Ik ben het. Ik ben de eerste en de laatste. En die dood geweest is en die leeft. Ik ben het. Zo'n moment vergeet je nooit meer. Als de Heer Jezus zich openbaart, het zij voor het eerst of bij vernieuwing. Want je kunt de Heer Jezus hebben leren kennen in zijn vernedering, maar dat is nog niet de Heer Jezus kennen in zijn verhoging. Ik ben het. En dan gaat de Heer ook iets van zichzelf vertellen, jongens en meisjes. Hij zegt, die in gerechtigheid spreekt. De Heer Jezus spreekt in gerechtigheid. De Heer Jezus die kan de leugen niet verdragen. Dat kun je ook uit het vervolg van dit hoofdstuk lezen. Het 8e vers, daar staat, zij zijn immers mijn volk, kinderen die niet liegen zullen. Alzo is hij hun geworden tot een heiland. Dat is een vrucht van genade als we niet meer liegen kunnen, als we eerlijk gemaakt mogen zijn. En de Heere die spreekt in gerechtigheid. Dat betekent eigenlijk twee dingen. Die gerechtigheid van de Heere Jezus die heeft twee kanten. Die gerechtigheid is aan de ene kant veroordelend. Het is een straffende gerechtigheid. Dat hij de rechtvaardige rechter is, dat zie je aan zijn gewaad, dat zie je aan de bloedspatten. Hij komt terug van het vertreden van zijn vijanden. Hij heeft wraak genomen op het lachen van de Edomieten. Hij spreekt in gerechtigheid. Hij zorgt voor gerechtigheid. Anders zou hij Sions koning niet zijn. Maar die gerechtigheid heeft ook een andere kant. En dat is vertroosting. verlossing voor zijn kinderen. Zijn spreken in gerechtigheid blijkt daarin dat hij zijn woord nakomt, dat hij zijn belofte vervult. Blijkt daarin dat hij de zaak van zijn kinderen uitvoert. Daar heeft Micha, jongens en meisjes, zo naar uitgekeken. Micha zegt in het 7e hoofdstuk, hij was ook niet zonder zonde. Hij zegt, ik zal des Heere gramschap dragen. Het is mijn eigen schuld, want ik heb tegen hem gezondigd. Totdat hij mijn twist twiste en mijn recht uitvoeren. Hij zal mij uitbrengen aan het licht en ik zal mijn lust zien aan zijn gerechtigheid. Wonderlijk. Die gerechtigheid, die is voor Micha niet een schrik. Die gerechtigheid, dat is voor Micha juist zijn verlossing. Ik zal mijn lust daaraan zien. Ik zal vermaak daarin hebben. Jehovah Tsitskenu, de Heere, onze gerechtigheid. Dat wordt de troostgemeente van een volk dat geen gerechtigheid heeft. Daar zal Jezus voor zorgen. Wie is toch deze? Wie is toch deze die de gerechtigheid aanbrengt? Wie is toch deze die de gerechtigheid volvoert? Ik ben het. Ik ben het die machtig ben om te verlossen. De kanttekening zegt genoegzaam. Dat betekent hij heeft alles wat nodig is tot de verlossing. Hem is gegeven alle macht in de hemel en op deze aarde. En wat zijn liefde wil bewerken, dat ontzegt hem zijn vermogen niet. Voor die verlossing, gemeente, is een almachtige kracht nodig. Dat kleine volk van Israël, dat brengt de Babyloniërs er niet onder. En Gods kinderen op deze aarde, zij brengen die driehoofdige doodsvijand er niet onder. Dat kunnen ze niet. Maar dat hoeft ook niet. Ik ben het. Wat een rijk evangelie van de opstanding van de Heer Jezus Christus, die machtig ben om te verlossen. Hij doet het alleen. Hij zegt, Jesaja, ik heb u niet nodig. Ik heb mijn wachters niet eens nodig. Ik heb de pers alleen getreden. En niemand van de volken was met mij. Hij krijgt er de eer van. Het is niet zo dat de Heere samen met ons de vijanden onderbrengt. Maar hij doet het alleen. Hij treedt de pers alleen. Hij heeft onze hulp niet nodig. En hij zal er de eer van krijgen. En daarom doet hij zoals hij doet. Daarom laat hij zich de weg niet voorschrijven. Kent u hem, gemeente? Die machtig is om te overwinnen. Gelukkig wel. Want anders konden we de kerkdeuren wel sluiten. Mens is zo vijandig. Dat gelooft u niet misschien, gemeente, maar kerkmensen zijn zo vijandig, zo vijandig. Al hou je 1000 preken, dan zullen ze nog niet luisteren. Maar deze koning zorgt voor onderdanen. Saul, Saul, wat vervolgt gij mij? Hij gaat uit als die ruiter op dat witte paard, overwinnende en opdat hij overwon. En daarom zullen er mensen zijn die het van hem verliezen, gelukkig wel. Wie is toch deze? Misschien mag u weten dat je ogen geopend zijn, dat je zegt, er is toch wat in mijn leven gebeurd, kan het niet ontkennen. Maar wie is toch deze? Waar komt het vandaan? Ik ken hem niet. Dan luister je in de kerk om kennis van hem te mogen krijgen. Dan vind je geen rust meer tot je hem kent. Wie is deze middelaar? Zondag 6. Die tegelijk waarachtig God en waarachtig rechtvaardig mens is. Edom. Edom, volk des Heren, dat is ook in ons. Dat is ons zondige bestaan. Dat is die oude mens, weet u nog, de preek van Pasen, 's middags. Ik leef toch niet meer ik. En hoe kan het nou dat Paulus van zijn eigen ik gewonnen heeft? Nou, hij heeft niet van zijn eigen ik gewonnen. Dat heeft deze koning gedaan. wie is toch deze? En als je daar iets van mag zien, dan blijft er niks van je over. Hoef je ook niks meer te doen. Er werd vroeger wel eens gezegd, dan kun je zalig worden met je armen over elkaar. Dan kun je het aan hem overgeven. Weet u waar dit nou in eindigt? Als Jesaja dit mag zien, dan zegt hij in het 7e vers, ik zal de goede tierenheden des Heren vermelden, de veelvoudige lof des Heren, naar alles wat de Heren ons heeft bewezen. Hoor je dat, jongens en meisjes? Dan zegt hij niet, ik heb zo gevochten en ik heb het goed gedaan. Hij zegt, ik zal de veelvoudige lof des Heren vermelden. Er is er maar één die overblijft in zijn leven. En dat is Jezus. Het is Jezus alleen. En anders geen. Amen.